Ik wil graag een gedeelte met u lezen uit de Petrusbrief, hoofdstuk 2. De eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2. En daarna gaan we naar het boekje Nehemia. Maar eerst 1 Petrus, hoofdstuk 2. Leg dan af, vers 1, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Het gaat hier dus over geestelijke groei. Indien u tenminste geproefd heeft dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt ook u zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen van aanstoot en een struikelblok voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Israël was een priesterlijk koninkrijk en hier staat dat wij als gelovigen, nieuwtestamentisch, na de kruisiging van Christus, na de opstanding van Christus, staat hier dat we een koninklijk priesterschap zijn. Een heilig volk, heilig, apart gezet, voor God en door God. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, omdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk zijt. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Tot zover de schriftlezing uit 1 Petrus. Broeders en zusters, we hebben de afgelopen bidstond het over Nehemia gehad. Ook in samenhang met Esra en ook in samenhang met Haggai. Morgen zal het met het seminar Esra behandeld worden. En we weten dat in de tijd van Esra er een groep is geweest van 42.600 mensen. Dus niet alle. Maar nadat Babel is overwonnen door het Persische Rijk, is er een droom geweest van een Persische vorst, Ekores, en die heeft gezegd, jullie moeten teruggaan en ik geef ook alle spullen die gestolen zijn uit de tempel door Nebukadnezar, geef ik jullie mee en die mag je meebrengen en neem dat mee voor de te bouwen tempel. En dat hebben ze gedaan, maar er kwamen ongelooflijk veel tegenslagen. Ze hebben het altaar neergelegd op de plek waar het stond. En het altaar mogen we vergelijken, bijvoorbeeld wat wij nu doen, als een plek waarin we eigenlijk mogen weten, de Heer Jezus Christus is voor ons gestorven, hij is gekruisigd aan het kruis, vervloekt is er ieder die aan het hout hangt, de verworpene, en we mochten hem aannemen. Dat is eigenlijk hetzelfde als alle offers, ja, je reukoffers, die er toen geplaatst zijn op dat altaar. Reukoffers om hem, de Heere God, groot te maken. Dat is waar het om gaat. Dus het is een beeld. En God heeft vaak in beelden willen spreken. En die beelden die komen ook voor in Nehemia 3. Want na Esra kwam er een groepje ook, die Haggai. En Haggai zei, wat is er met jullie aan de hand? Jullie hebben de opdracht gekregen om de tempel te herbouwen. En dat hebben jullie niet gedaan, waarom niet? En dan blijkt er dat er tegenslagen waren. En dat mensen een brief naar een koning hadden geschreven, vol met laster en met echt onzin. En ze hebben dat laten gaan en de vorst die stuurde meteen terug, stoppen die handen. En ze werden gestopt en ontmoedigd. Maar door Haggai zei de Heere God, ho eens even, jullie waren wel met je eigen door timmerende huizen bezig, maar niet met mij. Dat is de oorzaak. Want door vijandschap ben je stilgelegd. Maar we zijn meer dan overwinnaar. En dat is voor ons ook een les. Dat we gaan leren, wat betekent dit nou alles? Wat daar in praktijk gebeurt, heeft een geestelijke betekenis voor u en mijn leven. En dan daar, als schenker, is Nehemia aan het hof. En hij hoort van zijn broer en mensen uit Juda het bericht hoe de toestand in Jeruzalem is. 13 jaar later. Zo verdrietig. Voor Esra was er een andere groep dus ook al naar Jeruzalem geweest. Dat waren die 42.600. Het altaar. En nu komt Nehemia en zegt, hou eens even. Het wordt tijd dat die muren en die poorten hersteld gaan worden. Een stad. En dan bemerk je dat God een weg gaat met een man die door de nood gedreven aan het bidden staat. Door de mededeling van zijn broer dat Jeruzalem in puin ligt. En dan gaat hij bidden. Er zijn 10 gebeden in Nehemia die hij uitspreekt. Het wordt een man die afhankelijk is van God. En dan zien we in het wonder dat de vorst van Perzië het gelaat van Nehemia ziet. Zo verdrietig. Intens verdrietig. En hij zegt, waarom ben je zo verdrietig? Dat is een hartzeer. Een pijn wat je in je hart hebt. En dan geeft hij het aan. De stad van zijn vader. De stad waar zijn vader begraven zijn. Het is zo verdrietig. Na 4 maanden gebeden wordt hij verhoord. En mag hij gaan met een opdracht. Die tempel. Nee, de muren. En de poorten testen. Haggai deed dat ook met de tempel. Al dat beeld wordt ons gekenschetst. In fase. Je leest van de teleurstelling die je hebt. En dat je ook in deze tijd zoveel mensen in de put zitten. Ze worden stilgezet. En er is niets in hen wat hen kan verwarmen. Vertroosten, bemoedigen. Eenzaamheid. De jongelui heen en weer geslagen eigenlijk. Ze zoeken naar dingen, mogen dat niet. Het zijn allemaal dingen die op je afkomen. Ook op ons. Als kinderen van de Heere God. En dan gaat het over de bron. En daar gaat het in Nehemia 3 ook over. Nehemia betekent namelijk Jehovah. En onze broeder vorige week zei, als ik Yahweh zie, dan zeg ik, ik ben. Ik ben, heeft gesproken. En Nehemia betekent, ik ben het die troost. Hij vertroost. En hij stuurt een man die genaamd is, ik vertroost. In het hoofdstuk wat we voor ons hebben in Nehemia 3 worden 75 namen genoemd. Ik heb ze precies geteld. Hij kende dus de namen. Hij kende ook de namen van zijn ouders en hun ouders. Hij kende de namen van de families. En dat heeft een les. In Petrus hebben we gelezen dat we apart gezet zijn tot een taak. Nehemia is apart gezet door God voor een taak om te volbrengen, om zijn de poorten en de muren te herstellen. We zijn bekeerd van de afgoden. En hier wordt een man genomen die teruggaat en door gebed en afhankelijkheid in dat Jeruzalem komt. En dan gaat hij in hoofdstuk 2, moet u maar eens lezen, dan begint het bij de dalpoort. Ik vind dat zo apart. Waarom begint hij bij de dalpoort, terwijl de bouw begint bij de oostpoort? En dan zie je in hoofdstuk 2 dat hij in de dalpoort begint. Wat wil de Heere God door al die namen en de makers en de herstellers van die muren en poorten tegen u en mij nou zeggen? God heeft een boodschap die eigenlijk ook al verwoord is in het Nieuwe Testament in de brief van Petrus die we gelezen hebben. En God zegt, ik wil jullie allemaal gebruiken. Want je bent zelf een levende steen en je wordt opgebouwd tot een stad van God. En in die stad van God is de tempel. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik in het midden van hen. Je bent levende stenen. En je wordt gebouwd tot een geestelijk huis. Die poorten, die laten eigenlijk de deugden van de Heer Jezus Christus zien in de eerste instantie. Maar ook maakt het en heeft het een schets van onze geestelijk leven. Daar gaat het om. Vandaar dat uit dit hoofdstuk straalt als het ware een warmte. Ik vind het zo mooi als ik ga lezen en ik lees dat zo door, dat eigenlijk er een rondje gemaakt is, dalpoort, en we komen er straks op wat dat nou betekent. Maar ook zie je en lees je verder dat de bevolking door de oproep die Nehemia doet aan het einde van Nehemia 2, worden ze zo enthousiast. En iedereen neemt een plekje in die gemeente, aan die muren, een plekje in om het eventueel daar waar nodig is te herstellen en op te bouwen en van grendels te voorzien. Muren en poorten. En ik zal u, als ik thuis ben, u deze schets geven van alle poorten in de tijd van Nehemia, waar ze stonden, torens en de versen waar het bij staat, om het wat makkelijker te maken. En hij ging tegen de klok in van de schaafspoort en hij eindigde bij de schaafspoort. En bij het onderzoek van de dalpoort deed hij eerst alles in de nacht om te kijken wat er gehersteld moest worden. Dus het is heel bijzonder dat je eigenlijk een warme hoofdstuk ziet, dat er onderzoek gedaan wordt, dat er een rondje gemaakt wordt over die muur, ook vanmorgen, in het kort. Maar heel bemoedigend om u te zeggen, lees dat maar eens. En haal datgene nou eens uit. En zoek misschien wel eens op de namen die het met zich, wat het betekent, die namen. Goed. Iedereen neemt zijn plek op. Iedereen is tevreden met de plek die hem, haar gegeven is. Dat is al heel bijzonder. Niemand is jaloers. Niemand zegt niet, ik wil niet die plek, ik wil die plek. Allemaal worden op de plaats gezegd naar hun gaven en hun talenten. En sommigen worden gezet bij hun eigen huis. Waarom? Nou, dan kun je er echt van op aan dat het huisje daar tegenover goed en sterk is, die muur. Om je eigen huis en je eigen gezin heel concreet te bewaren en te behoeden. Ook dat is een les die we hieruit mogen leren. En het is de Heilige Geest, als het ware, die ons meeleent langs die muren, langs die poorten. En hij noteert namen. Zoals Paulus afscheid neemt van zijn dierbare broeders en zusters in Romeinen 15 en 16. En hij zegt, ze hebben meegewerkt, ze hebben meegestreden, ze hebben meegevochten. En ik heb zoveel genade ontvangen in deze broeders en zusters die met mij in het evangelie gestreden hebben. Zo mooi. En het is die geest die vertelt waarmee ze bezig zijn. waar ze bezig zijn, waarom ze bezig zijn. Wie ijverig is en wie niet. Ik moet u helaas zeggen dat in vers 5, u kunt dat misschien wel lezen in Nehemia 3, daarnaast verrichten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar de vooraanstaande onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. Dus er zijn een paar, en dan kun je zeggen, ja, waar zijn die nou? Kijk maar naar degenen die er wel zijn. En wees dankbaar dat ze er zijn. Het begint, en u ziet het al, vers 1, toen stond Elzasib. Ik ga nu de poorten in korte trekken met u doornemen. Eliasib is de hoge priester. En zijn naam betekent God herstelt. Mooi, hè? God herstelt. En die gaat dat doen. Waarmee gaat hij beginnen? Met de schaapspoort. En dat betekent dat de schaapspoort een les inhoudt. Namelijk, in de eerste plaats betekent het Christus. Want hij zegt, ik ben de deur. Die door mij binnengaat, die door mij uitgaat, zal lijden vinden. Dus hij is de ik ben. Ik ben de deur des levens. Ik ben de deur der schapen. En de Hebreeënbrief zegt, door wie wij dus vrijmoedigheid hebben om binnen te gaan in het heiligdom, waardoor? Door het bloed van Jezus Christus. De schaapspoort heeft een naam gekregen. Waarvoor? Nou, de schaapspoort is de poort waar de schapen doorheen gingen die geslacht werden in de tempel. Het is een beeld van de Heer Jezus Christus. Waarin iedereen zei, vervloekt is een ieder die aan het houden. De schaapspoort is de enige toegangspoort. Ik, om in en geheiligd te worden in de Heer Jezus Christus, moet een weg gaan. En dat betekent dat ik naar het kruis van Golgotha mag gaan, waar de Heer Jezus Christus voor mijn zonde is gestorven, voor uw zonde is gestorven. Het begint in het geestelijk leven bij de schaapspoort. Hij is voor u aan het kruis genageld. En God herstelt. En God geeft als het ware terug. Een nieuw leven. Die poort wordt ook geheiligd. Het is de enige poort die geheiligd was. Apart gezet. Als ik de Heer Jezus Christus aanvaard heb in mijn leven, het offer wat hij voor de zonde van mij, voor u, gedaan heeft, word ik apart gezet, geheiligd. Daarom, Petrus, ik spreek u en ik schrijf u, geheiligd. We zijn heilig en geroepen. Daar begint onze reis, daar begint ons geestelijk leven. En ze heiligden hen tot de twee torens. En ja, we weten uit de tekst, ook is dat de tekst die Johan Koopman meegenomen heeft, dat de naam van de Heere een sterke toren is. En een rechtvaardige snelt daarheen. En hij wordt in een veilige vesting gezet. Je moet dus door die poort heen. Dat is nummer 1. En het merkwaardige is dat deze poort begint in Nehemia 3, maar je eindigt er ook mee. In Christus zijn alle dingen. Daarom zegt de Heer Jezus ook, ik ben de Alpha, ik ben het begin, eerste letter in het Griekse alfabet, en ik ben de Omega, het einde, de laatste. Dus je ziet in deze naam ook een toren die heet honderdvoudig. Nou, ik hoef alleen maar aan de 100 schapen te denken waarvan er 1 weg is. Ziet u, de Heere maakt zich zorgen. 100-voudig is eigenlijk alles. En alle die daar doorheen gaan, aanvaard de Heer Jezus Christus. Vind rust in je ziel. Dat is de basis waar het hier om gaat. En dan staat er tot aan de toren Hananel. En dat betekent genadegift. Dat is het bijzonder in zo'n kleine vers waarin namen staan en waarin je staat God herstelt. Het is Mea, het is honderdvoudig en Hananael, het is genade. Het is zo bijzonder. En zo zie je en leer je, dit is de eerste poort. Zijn we die poort ingegaan? Zijn we geheiligd? Dan mogen we verder gaan. Wat een rijkdom is het om dat te ontvangen, indien we door die poort gaan. En daarom staat er ook, een ieder die aan het hout hangt is vervloekt. En we zien in ons leven en we zien het in onze maatschappij ook, als je het over de Heer Jezus Christus heeft, dan is het precies wat de Heer Jezus gezegd heeft. Als je mij volgt, moet ik je wel vertellen, dan word je gehaat. En als je, omdat je gehaat wordt, hebben zij mij eerder gehaat dan jullie. Maar dat gaat gebeuren. Je wordt, ja, als het ware wat de waarheid is, in liefde, wordt niet aanvaard. We willen zelf onze eigen rechter zijn. We willen zelf uitmaken wat we willen. En de Heere zegt, het begint met die poort. Je moet er doorheen. Je moet bij het kruis. En je moet net als Paulus zeggen, ik ben met Christus gekruisigd, doch ik leef, maar niet meer ik. Hij is niet alleen voor mij, maar nu betekent het, je bent met hem gekruisigd. En als het ware ga je ook als een slapdier naar binnen. Waarom? Om de deugden te verkondigen van diegene die door liefde voor jou gestorven is. En jij met hem. Waarom? Om zijn leven te laten zien. Dat is nou exact wat het lied wat we zojuist ook met elkaar gehoord hebben, dat we dat eigen maken. Ik kan wel doorgaan, maar dat doe ik niet, want ik ga naar de volgende poort, de vispoort. Ik zal u vissers van mensen maken. De Heer Jezus kwam op deze aarde om te zoeken hetgeen verloren was. Vissers van mensen wil zeggen dat je vangt. Wat? Vissen. Wat? Mensen. En die mensen die bereik je. En je praat met hen over dat wat jou, ja, jouw leven sterk benadrukt. Is dat Christus? En daarom is het ook goed dat ook Paulus zegt, hoe lieflijk zijn de voeten die vrede verkondigen, namelijk zij die het goede verkondigen. Dat is de blijde boodschap. Die wordt niet altijd in dank aanvaard, want wij zijn onze zeggenschap dan kwijt. Niet ik, maar Christus. Dat is de basis ook van deze tweede poort. Uw verlosser leeft. Ga na die schaapspoort, realiseer dat we evangelisten hebben die uit mogen gaan in de wereld om als het ware te getuigen van de Heer Jezus Christus. Hoe zullen mensen het weten, indien het hun niet verkondigd is? Hoe zullen zij gerechtvaardigd worden, als ze niet geroepen zijn? Daarom is het zo belangrijk dat we dat heel concreet beseffen. En dat er een boodschap gaat door een blik aan het kruis, is er leven en heil. En er wordt gebouwd. En begrijpt u nu ook dat Senaa degene is die als naam is de verachte, de gehaat. Je ziet hierin dus dat er ook iemand is die zegt, je bent wel gehaat, maar ik ga naast je staan. Want ik heet de verhoogde. Het staat er maar even zo in. Als u zegt, in een programma, wat is de betekenis van die naam? Dan krijgt u gewoon de betekenis in het Hebreeuws en de betekenis van dat woord. En dan bemoedigt me dat ook. Als je ziet dat het een verhevene, een voorname is, deze meermoed. En Uria is er ook bij. Want als je je, ja, als het ware zo verdrietig voelt. En dan komt daar die prachtige boodschap. Je bent de gehate, je bent de verworpene. En jij als degene die dan komt en dat je verhoogd mag heten. En zegt, ik wil je opbeuren. Ik wil naast je staan. En dan is daar Uria die zegt, mijn licht is, ik ben. Mooi hè? Zo zie je in naam en mensen die bezig zijn aan de poort. dat we elkaar gegeven zijn om elkaar te bemoedigen, om elkaar te vertroosten en de blijde boodschap te verkondigen. Dan kom ik naar de derde, de oude poort. En ik ga dus steeds hoger en ik ga dan straks weer terug en ik kom weer in het oosten uit. De oude poort. En het is goed om in Jeremia hoofdstuk 6, en dat ga ik ook doen, Jeremia hoofdstuk 6. Vers 16. Je gaat natuurlijk het oude, ga je opzoeken. Je bent een oude mens en een nieuwe mens. En de oude paarden, de oude vandaag. Wat betekent nou die oude poort? Zo zegt de Heer, ga staan op de wegen, vers 16 van Jeremia hoofdstuk 6. En zie en vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die, dan zult u rust vinden voor uw ziel. Hier zie je dus, als je dat evangelie in die vispoort getoond, doe dat dan wel met het woord. Sommige mensen laten zonde weg, want je moet een lievige boodschap brengen. Maar als je de zonde eruit haalt, dan heb je een probleem. Want je haalt de essentie eruit dat ieder mens verloren is. En alleen maar gered kan worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Waardoor je rust voor je ziel, voor zekerheid in je ziel. Er is zoveel onrust in ons geweten. We zijn op de vlucht en we zoeken. En sommigen zoeken het in de alcohol, sommigen zoeken het in muziek. Overal wordt gezocht, maar ze vinden het niet. Omdat hun ziel is onrustig. Waarom is uw ziel onrustig als dat zo is? Je kunt alleen maar rust vinden in God. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Daarom zegt hij ook, kom alle tot mij die vermoeid en berust zijn en onrust zijn. En kom tot mij. Rust voor uw ziel. De bouwer is Jojada. Want de Heer, de Ik Ben, die kent je. Vandaar ook door Bezatja, de raad van de Heere God zelf. Hij zal ons zijn weg openbaren door het woord van God. Het is die verborgen omgang waar onze ziel mee volgt. Welzalig de man die niet wandelt of niet zit in de raad der goddelozen, maar zit bij hem, bij de Heer. Niet in een kring van spotters, maar zijn welbehagen heeft in hem. Dit is die persoonlijke relatie waar de Heer naar verlangt. Dat zijn die oude paden. Dat is wat Nehemia deed toen hij getroffen werd door de nood in zijn ziel. Toen ging hij bidden. 4 maanden lang. Een nood in zijn hart. En misschien legt de Heere God u een nood in uw hart om voor iemand te bidden. Blijf bidden. En de Heere zegt, ik wil kijken wat er in je is. Ik wil iets inbrengen. En dan komt 4, de dalpoort. In vers 13. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, gij zijt bij mij. Heel bijzonder. En de bouwer is Gana en dat betekent de barmhartige, de genadige. Wie is er nederig en klein? Hoogmoed en trots is tegenwoordig helemaal in. Ik weet niet of u het ziet, maar je moet gelijkt worden. Je moet bekend staan. Ze weten je ook te vinden en sommigen maken je kapot. Sommigen zeggen gewoon dat heeft hij geschreven terwijl je het niet geschreven hebt. Dat heeft hij gezegd terwijl je het niet hebt gezegd. Een wereld gaat zo negatief. En we willen gelijkt worden. We hebben dat nodig. Is het goed om te zeggen, Heer Jezus Christus, dat hij zegt, ik heb je lief. Ik heb je lief en ik heb mijn leven voor jou gegeven. Kom maar. Dat is dat hij in de diepte gaat. God is zo groot dat hij naar je knielt, je omarmt, je wil dragen en bemoedigen. En dat doet hij op grond van de Heer Jezus Christus. En daarom is het ook goed om ook deze poort als voor jezelf te bedenken. Wat heeft Paulus over de Heer Jezus gezegd in Filippenzen 2? Dat gevoel, zij in u, het welk ook was in de Heer Jezus Christus. Die dalpoort, dat is zo belangrijk. En weet u, dan krijg je in die vernedering, zien we vaak ook dat er dingen in de weg kunnen staan. En dan krijg je de vijfde poort en dat is de aspoort, de mestpoort. Dan heb je te maken met het zondoffer. Alles wat van het offer, wat gebracht wordt, wat afgesneden werd, het vlees, moest weggebracht worden door de aspoort, de mestpoort, naar buiten toe. En zo weten we ook dat we een gedeelte in de Korinthebrief hebben. En ik wil dat graag toch ook met u lezen in 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 6 bedoel ik. 2 Korinthe hoofdstuk 6. En dan is het een koppeling tussen de mestpoort en de bronnenfonteinpoort. En waarom is dat zo? Wel, het heeft te maken, en daarom noem ik ze maar alle twee tegelijk. Want als je je zonde beleidt, zegt 1 Johannes 1, vers 7 tot 9. Dan is hij degene die je zonde kan vergeven. Dat betekent, indien we onze zonde beleiden, God is getrouw je die zonde te vergeven. Dat noem ik uitademen. Dat noem ik vertellen wat verkeerd is. En dat zie ik ook in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 5, en dat wil ik graag, oh nee, hoofdstuk 6, sorry, vers 15. En dan staat er, ik heb de verkeerde Korinthebrief voor me, maar de eerste, 1 Korinthe 5. Of zit ik nu helemaal verkeerd? Ja, ik moet toch naar 2 Korinthe. Neem me niet kwalijk. Ja. Hoofdstuk 6. Vers 14. Vormt geen ongelijk span met ongeloven. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? Begrijpt u nu waarom die muren gebouwd worden? Dat is niet om je te isoleren, maar dat is om je te beschermen. En er gebeuren dingen in ons leven die niet goed voor ons zijn. Dingen die we zien, dingen die we lezen, dingen die we horen, die we beter niet hadden kunnen horen. Lasten die we niet beter hadden kunnen horen. Omdat ze niet stichten. Welke overeenstemming is er nou tussen de Heer Jezus Christus en de Belial, een afgod? En dan gaat hij daarover door. En dan zegt hij, ga daarom uit het middenweg, vers 16, tweede gedeelte, en ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga dan uit het middenweg en zondert je af, zegt de Heer, raak het onreine niet aan. Het betekent dus dat God zegt, daar moet je vandaan. En indien je ziet van ik ben met dingen bezig die niet goed zijn, beleid dat dan. En zegt de Heere God, ik ben van u afgeweken. Ik ben mijn vrede kwijt. En dan zie je dus hier een groeiproces. Ook in het leven van iedere christen mag je je zonde beleiden. En is God getrouw en rechtvaardig je de zonde te vergeven. En dan, hoofdstuk 7 vers 1 staat, omdat we dan deze belofte hebben geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van het vlees, geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van Gods woord. Hier zie je dat herstel. Hier zie je die fontein die gaat worden tot een bron. Hier komt van binnenuit, door de kracht van de Heilige Geest, komt dat nieuwe leven weer binnen. Dat is de basis van deze twee poorten. De aspoort en de bron of fonteinpoort. Het is door zijn geest zal het ook geschieden. En ik geef het water des levens om niet. Het is eerst uitademen en daarna inademen. En dan. Waterpoort, vers 26 en 27. Het werd verbeterd. En het gekke is dat deze poort, daar staat nergens bij dat het verbeterd hoeft te worden. Het woord van God hoeft niet te verbeterd te worden. Er zit geen fout in het woord van God. Waarom niet? Omdat het levende woord is. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Het heeft geen herstel nodig. De Heer Jezus is het eeuwige, onvergankelijke woord van God. Lees daarin. Ik schreef iemand afgelopen week, en tegenwoordig heet dat een quote. Zo leer je nog eens wat. En ik zei, lees wat er in de Bijbel staat. Het is heel belangrijk dat je gelooft wat er in de Bijbel staat. Het is ook belangrijk, doe dan wat er in de Bijbel staat. Dan pas zul je ervaren wat er in de Bijbel staat. Dus lees het woord van God. Geloof wat er staat. Doe dan wat er staat. Dan pas zul je ervaren wat er staat. En daarom is Gods woord zo belangrijk. Onvergankelijk. Niet hersteld hoeft te worden. En toch is het belangrijk om daardoor ook naar de achtste poort te gaan. En dat staat in vers 28. En het betekent gewoon paard. Maar het kan ook het Hebreeuwse woord voor zwaluw betekenen. Paarden, in Job heb ik dat gelezen, spreken van snelheid, van kracht en uithoudingsvermogen. De Egyptenaren waren gek op paarden en op wagens. En de Heere God heeft heel duidelijk tegen gezegd, de heidenen denken daar hun kracht te vinden. Maar als ze tegenover mij staan, worden ze bedolven in de schelfsteen. De paarden en wagens werden vernietigd. Daarom zegt de psalmdichter in psalm 20 vers 8. Deze heidenen beroepen zich op wagens en paarden. Maar wij roemen in de naam van onze Heer Jezus. In de naam van onze God. Gaat u daarom begrijpen dat aan het eind in Openbaring, daar de Heer Jezus op het witte paard staat in Openbaring 19 vers 11. De waarachtige, de heilige en de almachtige. Dan gaan we naar de negen, de oostpoort. Iedereen ziet toch wel eens het plaatje van de gouden poort. Nou, de gouden poort was door een sheik dichtgemetseld. Dat was, als ik me niet vergis, ik kan ernaast zitten, 1541. En hij heeft het dichtgemetseld. En de moslims hebben gezegd, wij gaan meteen daar ook graven neerzetten. Want als, zoals het in Ezekiel staat. Als dat zo is. En de Messias zou komen. Dan gaat hij zeker niet over graven heen. Dus daarom ligt er ook een begraafplaats. Een islamitische begraafplaats. Doelbewust heeft ook die sultan hem dichtgemetseld. Ze hebben nu wel in de jaren 2008 geloof ik een klein deurtje gemaakt om het mogelijk te maken voor de moslims om toch naar de berg te kunnen komen en de tempelberg. Maar dat geeft iets aan. Het oosten. En Ezekiel zegt, hou er rekening mee. Toen jullie de verkeerde weg ingingen, dat zegt hij in Ezekiel 10, ging de wolk erom, de wolk des Heren, vanuit de deur, uit de oostpoort, verdween hij weg. Dat kunt u dus ook inderdaad lezen in Ezekiel hoofdstuk 10. Vers 18 en 19. Maar ik lees al straks, en we leven in echt roerige tijden. Want als ik u echt ook zeg, ik hou het woord nogal ergens een beetje in de gaten. Maar als ik hoor dat Israël alweer een derde verbond met Soedan heeft gemaakt, dan is het wachten nog op 7. En ik weet, als dat gebeurt, dan moet de antichrist er zijn. En ik weet dat de antichrist er niet kan zijn als ik en u de gemeente van Jezus Christus er nog is. Zo dichtbij is het. Heft je hoofd omhoog. Bid dat de tijd, wat onze moeder ook zei, wanneer het getal vol is, dat weet God alleen. Maar er komt een moment. En dat is die oostpoort. De heerlijkheid van de Heer is daar weggegaan, maar de heerlijkheid des Heren komt weer terug. Het slaat op ons gebedsleven. Waarom en wanneer moet ik dat doen? Totdat Hij komt. Volhard in die gebeden. Een getuigenis. Want als we dat doen, in onze gebedsleven, gaan we veranderen. En worden we veranderd naar Hem. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat kan nu al. Dat kunt u lezen in 2 Korinthe 4. En dan? Dan eindigt het bij de schaaps, bij de, ja, de wachtpoort. En de wachtpoort, dat kunnen we lezen, is de poort van verwachting. Het is de afgesproken plaats, noem ik het altijd waar, want dat betekent Mifkat. Soms wordt het de poort van Mifkat genoemd. Dat is de poort van de afgesproken plaats. Dat is daar wachten we elkaar op. En dat vind ik een heel bijzonder. Want vlak daarbij, bij die wachtpoort, wordt de bovenzaal genoemd. Dat is de bovenzaal waar de Heer Jezus het avondmaal gehouden heeft. Die bevond zich ook bij die poort. Is het niet duidelijk een poort van verwachting? Kom Heer Jezus, kom spoedig. Dat is voor mij het delen met jullie over het rondgaan. Zo als je ziet dat je bemoedigd bent, dat we samen aan elkaar gegeven zijn om deze waarheden te verkondigen. Om er voor elkaar te kunnen zijn. Om elkaar te kunnen bemoedigen. Wie is er nederig en klein? Er zijn dingen in ons leven waarin we ook onze zonden moeten belijden en het bij Hem mogen brengen. Ook dat zijn allemaal dingen die ons bij elkaar houden. Opdat we de bron des levens ook toe zullen eigen. Hij komt terug. Daarom eindig ik met een paar versen te lezen uit Psalm 138. Dan zult u ook begrijpen waarom. Psalm 138. En daarna aan onze broeder Huisman over te dragen. Psalm 138. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalm zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilige paleis en uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw trouw, want om heel uw naam hebt u uw gelofte en belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen u gaan loven, Heere. Wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben, zij zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heer is groot. Want de Heer is verheven, toch ziet Hij om naar de nederigen. Maar de hoogmoedigen, die kent Hij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. En uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. En laat de werken van uw handen niet los. Daar kunnen we het mee doen. Daar worden we op gericht. En daarmee mogen we ook van Hem verzekerd zijn. Amen.